Goeiemôre en hartelijk welkom in die eredienst vanochtend. Ook hartelijk welkom aan ons gasten. Gaaf dat jullie weer in ons midden is. Ons het nou hier die mooie zin gezing. Niks zal mij van uw liefde skei. En je kent dit natuurlijk ook uit die Nieuwe Testament, uit Romeinen 8. Prachtige woorden wat ons herinneren aan die liefde van God voor ons. En dit is ook die reden hoe kom ons vanochtend weer bij elkaar is. Mag dit voor ons allemaal tot zien wees. Die afkondiging is als volgt. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en voor hulpbehoevende kerken. En dan wordt u herinnerd aan die preekverwerking en gebed, wat zoals dit nou in die kerkkalender ook verschijnt, donderdagavond om 19:30 bij die kerk gehouden wordt. Hartelijk welkom daarbij. Laat ons samen onze afhankelijkheid van de Here belijden. Laat ons gaan staan. Ons hulp is in de naam van de Here, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Het thema van die dienst is, ons is Gods eigendom en Psalm 135 vers 2 zing baie duidelijk daarvan. Kom ons zing dit samen. Ons is Gods eigendom, Christus eigendom, want hij heeft ons bevrijd en gekoop. En dit betekent ook dat ons onze levens aan hem toewij. En daarom luister ons naar die 10 gebooien. Mozes herhaal die woorden wat God bij Sinaï gesprek het, voordat Israël die beloofde land uiteindelijk binnengaan. En hij zei daar, God heeft gezegd, ik is die Heere, Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goden voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, wat van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen, nie, en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief heeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van Yahweh, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laat blijven. Onderhoud die Sabbatdag, dat je dit heilig, zoals die Heere jouw God jou beviel het. 6 dagen moet jij arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen. Jij, jouw zoon, jouw dochter, jouw dienstknecht, jouw dienstmaagd, of jouw os, of esel, of enige dier van jou, of jouw vreemdeling, wat in jouw poorten is niet, zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust, zoals jij. En je moet eraan denken dat jij in Egypteland een slaaf was, en dat Jahwe, jouw God, jou daar vandaan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Jahwe, jouw God, jou beviel om die Sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, zodat die Heere jouw God jou zoals die Heere jouw God jou beviel het, dat jou daar verlengd mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breken nie. Je mag niet steel nie. En je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken nie. Je mag ook niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet naar jouw naaste zijn huis hunken nie. Naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn os of zijn ezel of iets wat van jouw naaste is nie. Dat was nou van gezang 239, die eerste en die derde vers zing, waarin ons schuld belijdt en ook belijdt dat ons Christus nodig heeft. God maakt ook zijn genade bekend, wat ons door geloof in Christus mag ontvangen. Galatiërs 4, vers 4 tot 7. Maar toen God besluit het, dit is die rechte tijd, het hij zijn zoon gestuurd. Zijn zoon was een mens, zoals ons. En hij moest doen wat die wet zei. Ons was slaven van die wet, maar God het zijn zoon gestuurd om ons vrij te maken. Zo heeft God ons aangeneem en ons het zijn kinders geworden. Omdat ons God zijn kinders is, het God zijn zoon, zijn geest, die heilige geest, in ons harten gestuurd. En die geest zei in ons harten dat God ons vader is. Daarom is ons niet meer slaven van die wetten niet. Ons is nou kinders van God. En omdat ons kinders van God is, zal God ook voor ons geven wat hij voor ons beloofd heeft. Dan zing ons nou samen, Psalm 119, vers 14. Aan uw wet, mijn hoogste vreugde, is mijn liefde toegewijd. Laat ons samen bidden en God ziend vragen. Barmhartige Vader in die hemel, ons verschijnt voor u. En ons is dankbaar dat ons uw volk is. Dat ons niet als individuen hier verschijnt, zonder enige verbintenis niet, maar dat ons samen uw gemeente mag wees. Dat u ons door geloof aan Christus verbindt het, en zo aan uzelf. Dat u ons ook door geloof aan elkaar verbindt het. En ons dank u dat u zelfs uw Heilige Geest in ons uitgestort heeft. Om die verbinding met u en met elkaar moeilijk te maken. Heere, dank u dat ons mag weten dat u naar ons luistert wanneer ons in die naam van Christus tot u roept. Want als ons die wet hoort, dan wordt ons overtuigd van alles wat ons verkeerd gedaan heeft. Dan besef ons hoe dikwijls ons uw wetten vergeet het. En eindelijk handel vanuit ons eigen gedachtes en onze eigen begeertes. En zo min denk aan uw eer als die doel van alles. Dan besef ons, Heere, hoe makkelijk dit is om uw wet te oortreden. Omdat uw wet zo diep gaat. Dit gaat niet net erover dat ons niet iemand vermoord nie. Maar u regeert ook over ons harten en u zoekt zuivere harten. Heer, ons besef en ons belei dat ons zondaars is. En dat ons net van Christusse genade kan leef. Ons besef dat ons om nodig het, Heer. En u oortuig ons ook heel tijd daarvan. Zodat ons niet van ons zonde zal vergeet en maar net leef alsof we niet bestaan. Nie. U wil leren dat ons dit voor u belei en dat dit dan weggewas kan worden. En daarom wil ons vragen, Heere, was ons zondes weg met die bloed van Christus. Laat zij gerechtigheid in ons plek gereken worden, zoals u beloofd het. Dat die rechtvaardige uit die geloof zal leven. En ons dank u, Heere, dat u ons rechtvaardig noemt. En dat u ons zo behandelt alsof onszelf al die gerechtigheid, al die gehoorzaamheid volbrengt. Maar Christus heeft het voor ons gedaan. Zo sterk is die identificatie tussen Christus en ons. Dat alles wat zijne is, onzen geworden is. En dat u ons dit zo toereken, alsof ons dit zelf gedoen het. Ons dank u daarvoor. Heer, ons dank u ook dat u uw wet aan ons voorhoudt, zodat ons zal leren wat het betekent om een leven te leiden wat aan u toegewijd is. En u vraagt niks minder als dit, Heer. En daarom kom ons ook daarom naar u toe. Om die bijstand, die hulp van uw Heilige Geest te vragen. Ons heeft Christus nodig. Ons heeft die krachtige werk van die Heilige Geest in ons hart nodig. Om uw wetten met liefde te doen. En om dit in ons hart te dragen. En dit rechtig lief te hebben. Heere, help ons daarbij. Stort uw Heilige Geest in ons hart uit. En laat ons verlang naar die gemeenschap met Christus. En help ons zo dat ons altijd weer terug hart loopt naar Christus toe. En ons bid dat u die gehoorzaamheid van Christus in ons leven een werkelijkheid zal maken. Zodat ons u die eer zal brengen. Heer, ons dank u dat ons u als een genadige vader mag kennen. En dat uw belofte zo rijk is, dat u goed doen, u zien uitbreid door duizenden van die mensen wat u lief heeft. En ons heeft u lief met die liefde wat u eerst in ons hart uitgestort heeft. Ons dank u, Heere, voor die liefde en voor uw zien. Help ons om uit Christus te leven. Ons het ook bij elkaar gekomen, Heere, om u door Christus beter te leren kennen. En ons wil vragen dat u ons verstand zal verlichten, dat u door die Heilige Geest geestelijke verstaan van die Bijbel voor ons zal geven. Want als ons dit niet heet, dan zal dit net op een afstand blijven. En dan kijken ons daarna alsof dit een vreemde boek is, wat niet bij ons levens past niet. Maar het is door uw Geest dat ons dit kan verstaan en dat ons dit ons kan toe-eien. Wil u dit doen, door die werk van de Heilige Geest? Ons bid het alles in de naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons gaan vandaag uit twee hoofdstukken van die boek Exodus lees. Exodus 12 en 13. En ons zal erachter komen dat die redding uit Egypte, die uittocht, eindelijk zo, dat daar zoveel gebeurd het. Niet net in termen van gebeurtenissen wat toe plaatsgevonden het niet, maar in die betekenis daarvan. En vandaag luisteren we ons naar een van die aspecten, wat ons in Exodus 13 vindt, dat ons die eigendom geworden heeft van Christus. Kom ons beginnen hoofdstuk 12, ons lees vers 5 tot 17 en daarna 29 tot 38. Hoofdstuk 5 is die instelling van die paasfeest, wat gebeurt voordat die uittocht plaatsvindt, zodat het dadelijk toegepast kan worden en gevierd kan worden. Vers 5. Jullie moeten lam heen zonder gebrekken, jaar uit rammekie. Van die schapen of van die bokken kan jullie dit nemen. En jullie moeten het in bewaring houden tot die 14e dag van die maand. En de hele vergadering van die gemeente van Israël moet het slag tegen die aand. En jullie moet van die bloed nemen en het strijken aan die twee deurposten en aan die boordrumpel, aan die huizen waarin jullie dit eet. En hulle moet die vlees in diezelfde nacht eet, oor die vuur gebraai. Samen met ongesuurde broden moet jullie dit met bitter kruie eet. Jullie moet daarvan niet eet als dit rauw is, en als dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjes samen die binnengoed. Jullie mag daar ook niks van laat oorblij tot die morgen toe nie. Maar wat daarvan tot die morgen oorblij, moet jullie met vuur verbrand. En so moet jullie dit eet, jullie heupe moet omgord wees, jullie skoene aan jullie voeten en jullie staf in jullie hand. Baie haastig moet jullie dit eet. Een pascha van die Here, van Yahweh is dit. Want ek sal in hierdie nacht deur Egypteland trek en al die eerstgeborenes in Egypteland tref, van mensen zowel als van dieren. En ek sal strafgerichte oefenen aan al die goden van Egypte. Ek, Yahweh. Maar die bloed zal voor jullie het teken wees aan die huizen waarin jullie is. Als ik die bloed zie, zal ik bij jullie voorbij gaan. En daar zal geen verderfelijke plaag onder jullie wees, wanneer ik Egypteland tref niet. En hierdie dag moet voor jullie een gedenkdag wees, en jullie moet dit als een feest tot eer van Yahweh vier. Jullie moet dit in jullie geslachten als een eeuwige inzetting vier. 7 dagen lang moet jullie ongezuurde broden eet. Alreeds op die eerste dag moet jullie die zuurdeeg uit jullie huizen verwijderen. En nou hoor je ook iets dat die voorschriften ook voor later in die beloofde land gegeven is. Want elkeen wat gezuurde brood eet, van die eerste dag af tot die 7e toe, die ziel moet uit Israël uitgeruid worden. En op die eerste dag moet daar een heilige samenkomst wees, ook op die 7e dag moet daar voor jullie een heilige samenkomst wees. Daar mag geen werk op die dagen gedaan worden. Net wat door elkeen geëerd moet worden, dit alleen mag door jullie bereid worden. Onderhoud dan die ongezuurde broden, want op daar diezelfde dag heb ik jullie leers uit Egypteland uitgeleid. Daarom moet jullie jullie dag in jullie geslachten als een eeuwige inzetting houden. Vers 29 tot 38. En middernacht het Yahweh al die eerstgeborenen in Egypteland getref, van die eerstgeborenen van Farao af, wat op zijn troon gezet het, tot die eerstgeborenen van die gevangenen toe, wat in die gevangenis was, en al die eerstgeborenen van die dieren. Toen staan Farao in die nacht op, hij en al zijn dienaars, en al die Egyptenaars, en er was een groot gejammer in Egypte, want er was geen huis waar geen dooien in was. Nie. Daarop heeft hij Mozes en Aaron in die nacht laat roep en gezegd: maak jullie klaar, trek weg onder mijn volk uit, jullie zowel als die kinders van Israël, en gaan dien Yahweh, zoals jullie gesprek het. Neem ook jullie kleinvee en jullie beesten samen, zoals jullie gesprek het, en gaan weg, en zie in mij ook. En die Egyptenaren het bij die volk sterk aangehouden om hulle gauw uit die land uit te sturen, want hulle het gezegd: ons is allemaal dood. Toen neem die volk hulle deeg, voordat het ingesuur was, met hulle bakskottels, in hulle mantels toegebind, op die skouwers. En die kinders van Israël het gehandeld volgens die woord van Mozes. Hulle het van die Egyptenaars zilvergoed en gouden goed en kleren geëist. En Yahweh het aan die volk gunst verleen in die oe van die Egyptenaars, en die het hulle verzoek ingewillig. Zo het hulle dan die Egyptenaars beroepen. En die kinders van Israël het van Raamses naar Sukkot weggetrek, omtrent 600.000 te voet, die mannen buiten die kinders. En een menigte mensen van gemengde bloed het ook samen met hulle opgetrek, en kleinvee, en beesten, een groot hoeveelheid vee. En dan hoofdstuk 13, vers 1 tot 16. Die laatste gedeelte, vers 11 tot 16, is die tekstgedeelte voor die preek. Toen het Yahweh met Mozes gesprek en gesê: heilig van mij al die eerstgeborenes, alles wat die moeders koot open onder die kinders van Israël, van mensen en van dieren, dit is mijne. Verder het Mozes aan die volk gesê: denk aan hier die dag waarop jullie uit Egypte uit die slavenhuis uitgegaan het. Want Yahweh het jullie door een sterke hand hier vandaan uitgeleid. Daarom mag geen gesuurde brood geëerd worden. Vandaag trek jullie uit in die maand Abib. En als die Heere jou brengt in die land van die Kanaanieten, en Hetieten, en Amorieten, en Hewieten, en Jebusieten, wat hij aan jouw vaders met de eed beloofd heeft om aan jou te geven, een land wat oorloop van melk en jenning, dan moet jij hier die dienst en hier die maand onderhouden. 7 dagen lang moet je ongezuurde brood eet, en op die 7e dag is daar feest tot eer van Yahweh. Ongezuurde brood moet die 7 dagen geëerd worden. Bij jou mag geen gezuurde brood gezien worden, en geen zuur deeg mag bij jou in jouw hele grondgebied gezien worden. En je moet jouw zoon op die dag vertellen en zeggen: dit geschiedt ter wille van wat die Heere aan mij gedoen het, toen ik uit Egypte getrek het. En dit moet voor jou als een teken wees op jouw hand en een gedenkteken tussen jouw oren, zodat die wet van die Heere in jouw mond mag wees. Want door een sterke hand het Yahweh jou uit Egypte uitgeleid. Daarom moet jij hier die inzetting onderhouden en die op die daarvoor bepaalde tijd van jaar tot jaar. En als Yahweh jou in die land van die Kanaanieten brengt, zoals hij jou aan jou en jouw vaders met de eed beloofd heeft, en hij dit aan jou geeft, dan moet jij alles wat die moeders koot open aan die Heere afgeven. Ook elke eersteling die aanteel van vier wat jij zal hebben, wat mannelijk is, behoort aan Yahweh. Maar elke eersteling van een ezel moet je met een lam loskoop. En als je dit niet loskoopt, moet je zijn nek breken. Maar al die eerstgeborenes van mensen onder jouw ziens, moet jij loskoop. En als jouw ziens jou laten vragen en zegt: wat betekent dit? Dan moet je hem antwoorden: Yahweh heeft ons door een sterke hand uit Egypte uit die slavenhuis uitgeleid. Want toen Farao zwaarigheid gemaakt heeft om ons te laten trekken, het Yahweh al die eerstgeborenen in Egypteland gedood, van die eerstgeborenen van die mensen af tot die eerstgeborenen van die dieren toe. Daarom offer ik aan Yahweh alles wat die moeders koopt open wat mannelijk is. Maar al die eerstgeborenen van mijn zoons koop ik los. En dit zal als het teken wees op jouw hand en een voorhoofdband tussen jouw oor. Want Yahweh het ons door een sterke hand uit Egypte uitgeleid. Ons zing nou Psalm 89 vers 6 en 7. Als ons toegewijd is aan God, dan is ons ook blij. Psalm 135 bezing hoe God Egypte geslaan heeft. En ons gaan dit na die preek zingen. Dat beschrijft die laatste plaag. En dit zegt ook in vers 8. Uw gedenknaam zal leef tot in die verste nageslag. En dus ook waar we dit gaan in die tekst. Dat Israël moet onthouden. En tenslotte dit eindigt in een loflied. Huis van Israël, huis van Aaron, huis van Levi. Prijs die Heere. Laat ons dit dus zingen na die preek. En die tekstgedeelte is Exodus 13 vers 11 tot 16. Je kan zien dat in vers 2 die wet op de eerstgeborenen gegeven wordt. En vers 11 tot 16 is dan uitleg. Als die Heere jou brengt in die land van de Canaanieten, zoals hij aan jou en jouw vaders met de eed beloofd heeft, en hij dit aan jou geeft, dan moet jij alles wat die moeders kunt open aan Yahweh afgeven. Ook elke eersteling, die aantal van vier wat jij zal hebben, wat mannelijk is, behoort aan Yahweh. Maar elke eersteling van de ezel moet jij met een lam loskopen. En als je dit niet loskoopt, moet jij zijn nek breken. Maar al die eerstgeborenen van mensen onder jouw ziens, moet jij loskopen. En dan een leermoment. Als jouw ziens jou later vragen en zegt, wat betekent dit? Dan moet je om antwoord. Yahweh heeft ons door een sterke hand uit Egypte, uit die slavenhuis, uitgeleid. Want toen Farao zwaarigheid gemaakt had om ons te laten trekken, heeft hij al die eerstgeborenen uit in Egypteland gedood. Van die eerstgeborenen van die mensen af, tot die eerstgeborenen van die dieren toe. Daarom offer ik aan die Heere alles wat die moeders koopt open wat mannelijk is. Maar al die eerstgeborenen van mijn ziens koop ik los. En dit zal als een teken wees op jouw hand en een voorhoofdsband tussen jouw oren. Want die Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgeleid. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. En ik weet niet of jullie dit achtergekomen met kinders, maar jullie is ook in hier die Bijbelgedeelte. Dit gaat daar over een zeunkie wat vra. Want laat ons net een beetje daarover denken. Wanneer daar iets moois gebeurt, dan is ons blij natuurlijk. En ook heb je dit zelf al gezien, dan zeg je, nou, ik zal altijd onthouden wat nou gebeurt. Hoe lekker het was, hoe mooi dit was, hoe ik toen gevoel heb. Ja, jij wens, jij zal altijd onthouden. Je wilde het graag doen, maar dat is eigenlijk wel moeilijk. Als je net eenvoudig aan een vakantie denkt, als dit nou net gebeurt, of jij is midden in die vakantie, zeg je, oh, ik zal altijd hier die vakantie onthouden. En ja, na een rukkie is daar een andere vakantie, er gebeuren andere dingen. En eerst als je weer naar die foto's kijkt, dan zeg je, oh ja, nou onthoud ik weer. Dat was zo lekker geweest. Want als daar andere dingen gebeuren, en het kan blij dingen wees, wat dan ook voor jou betekenis heeft, wat jou blij maakt, of daar gebeuren moeilijke dingen, dan verdwijnen die mooie dingen eindelijk een beetje naar die achtergrond. Hoe kan ons onthouden? Want dit is nou wat gebeurde toen Israël gered is. Egypte was die land van slavernij. En denk net dat jij zelf en jouw pa en ma en jouw opa en oma en jouw oma Groeikie en opa Groeikie, dat hulle altijd al in die situatie van slavernij was. Je was niet vrij nu. Dit is nou al voor jaren aangegaan. Dat is al wat je weet. En dat is ellendig. Je wordt mishandeld. Dat is altijd harde werk wat gedaan wordt. Zonder betaling. Je is niet vrij niet. Je is gevangenis. En je moet altijd werk, werk, werk. Nou, dit was de Israëlse situatie. En toen komt Yahweh, die God van Israël, en hij bevrijdt hulle. Nou, allemaal is natuurlijk blij. En ja, van Rukkie onthouden we dit. Yes, ons is vrij. En onthoud die verschil tussen die slavernij en die vrijheid. Maar toch, dat is moeilijk. Mensen vergeet. Mensen raken gewoond aan die vrijheid. Hulle vergeet hoe moeilijk dit was. En die vrijheid is die nieuwe normaal. En mensen beginnen demanding raak. Ja, ik heb vrijheid, maar nou zoek ik wel kos. Ik heb kleren nodig, bescherming. Ik zoek niet ziekte nu. En zo gaat het aan. Nou, voor Israël was het moeilijk om dit te onthouden. Je ziet ook in die geschiedenis van Israël dat hulle, nou, dit vat niet bij lang niet, beginnen hulle al klaar. Nou, vergelijk dit nou met onze situatie. Die uittocht is een prentje van die redding wat Jezus voor ons gegeerd. Ons was slaven van die zonde. En Jezus heeft ons bevrijd. Maar hoe onthouden ons? Want ons raakt ook gewoond aan. Als iemand van jou zegt, jij was een slaaf van die zonde geweest. Denk ik, ja, ik weet niet. Ik voel me nog niet zo slaaf, niet? En wanneer was dit dan? Ons raakt gewoond aan die vrijheid. En voor volwassenen was dit sterker dan voor kinders. Dat je dingen beginnen vergeet. Want ons het verantwoordelijkheden, ons dagelijkse werk en die dagelijkse uitdagings om te oorleef, begin ons aandacht op eis. En dit neem oor. En ons moet heel tijd herinneren word aan Jezus. Dat hij ons bevrijdt. En daarmee moet ons onthouden dat hij alles verandert. Nou, dit is hoe komt God die wet op die eerstgeborenen is gegeerd. Hij heeft daar die wet bij die uittocht gegeerd, zodat hulle zou onthouden dat God hulle gered heeft en dat hulle nou zijn eigendom is. Zo, dit is die thema van die preek, die wet op die eerstgeborenen is. Onthoud, jij is eigendom van Christus. Die eerste gedeelte, een vreemde ritueel. Die tweede, losgekoop. En die derde, onthoud. Die wet op die eerstgeborenen, onthoud, jij is eigendom van Christus. Een vreemde ritueel, daarmee begin ons. Nou, ik heb al genoemd dat jullie als kinders kan jullie zelf terugvinden. Daar is een sienkie in hierdie hoofdstuk wat een vraag vraagt. Want daar gebeuren snaakse dingen. Dit is lente. Nou, dat is niet snaaks, niet. Maar daar is kalfies en lammetjes wat geboren wordt. Maar in Israël, als jij een sienkie of een dochterkie was, had je zo gezien. En denk van, wat gaat nou aan? Van die dieren, wat nou juist geboren is, ons houden niet, maar dit wordt geofferd. Dit wordt doodgemaakt. Hoe nou? Ons heeft het nou net gekregen. Is ons niet blij daarmee niet? Of moeten ons weer dadelijk weer teruggeven? Wat gebeurt hier eindelijk? Nou, dit roept vragen op. Want dit is toch mooi om, als jij een kudde hebt, als jij dieren hebt, dat daar meer dieren komen die kudde toenemen. En je kan toch denken van, dat is toch ons kudde? Mag ons dit dan niet houden? Niet? Hoe komt eist God dit van ons terug? Nou, ik denk dat is een baie mooi ding wat hier gebeurt. Vragen is toegestaan. Dit wordt zelfs aangemoedigd. Partijken kan mensen denken, in die kerk moet je niet te veel vragen. Vraag niet, want dan maak je dingen moeilijk. Vragen is toegestaan en God moedigt dit aan. Die bedoeling is juist dat hier die vreemde ritueel vragen opleveren. En dat kinders beginnen vragen, want hoe kom, doe je dit, pa? En dan kan die pa verduidelijken. En hij gaat vertellen voor die uittocht. Vers 2. Alles wat die moeders koet open onder die kinders van Israël, van mensen en van dieren, dit is mijne, zei de Heer. En vers 12. Jij moet alles wat die moeders koet open aan die Heer afgeven. Nou, God zei dus, je moet dit van mij teruggeven. Ik heb dit van jou gegeven, maar je moet het nou van mij teruggeven. Dit is mijne. Nou, denk net dat iemand van jou een geschenk geeft voor jouw verjaarsdag. En die volgende dag komt hij terug. En hij of zij zegt, ja, ik zoek dit terug. En daarom leren we dit verhaal op. Bij kinderen. God zegt, geef het terug, want dit is mijne. Net die oudste een. Oké. Maar toch, hoe kom is dit? Want ons heeft die neiging om die dingen wat ons ontvangt als ons eigendom te beschouwen. Die salaris wat je krijgt. Denk maar net hoe moeilijk het is om een deel daarvan terug te geven, de Heer. Ja, misschien na jaren is het gewoonte dat je, ja, je het gewoonte aangeraakt. Maar om net te denken van, hier die salaris heb ik gekregen en dan moet ik een deel weggeven. Dat is niet lekker niet. En partijmensen denken rechtig van, ik heb dit verdiend, dit is mijne. En kinders kan voelen, ja, is dit eerlijk? Maar nou gaat dit over kinders. En in baie culturen wordt op diezelfde manier naar kinders gekeken. Jouw eerste kind bewijst dat jij vruchtbaar is. Die pa voelt dat hij bewijst dat hij een man is. En vooral in patriarchale culturen is die oudste zoon geweldig belangrijk. Hij zet die familienaam voort. Hij krijgt het dubbele deel van die erfenis. Hij zal dan ook die werk of die functies van zijn pa overnemen. Denk maar aan een troonopvolger. Hoe belangrijk is dit niet voor een koningshuis om een troonopvolger te krijgen? En wat voor koningshuizen enorm belangrijk is, is voor bij je gezinnen ook geweldig belangrijk. Die eerstgeborene vertegenwoordigt die toekomst van die hele gezin, van die hele familie. En het is nou juist die oudste zoon, wat die toekomst vertegenwoordigt, wat God voor hemzelf opeist en zegt, dit is mijne. Wanneer God zegt, alle eerstgeborenen behoort aan mij, zegt hij dus eindelijk, die hele gezin is mijne. Alles wat jullie heet. En als jij trouw en kinders krijgt, is die woord krij dus baie belangrijk. Jij ontvang kinders van God. En zo maakt God duidelijk dat onze hele bestaan aan hem behoort. Met ziel en lichaam, onszelf wat gleur en die volgende generaties, ons hele toekomst behoort aan hem. En dit is wat ons hoort in die gebod. Heilig voor mij al die eerstgeborenes, alles wat die moeders koet open onder de kinders van Israël, van mensen en van dieren, dit is mijne. Broers en zusters, laat ons daardoor denken, beseffen ons, dat ons niet meer ons eigen is niet. Laat ons dit bij onszelf raak zien. Wanneer ons denkt vanuit onze rechten, ons verworvenheden, dingen is het resultaat van mijn inspanning, dan denk ons dat ons daarover kan beschikken. Maar in zondag 1 van die Heidelbergse catechismus belei ons, ik is die eigendom van Christus. En dit heeft dus gevolgen. Dat je jouzelf al gevangen, dat jij redeneert, ach, allemaal doen dit. Dus het was niet zo erg, niet? Maar ik is niet meer mijn eigen, niet. Ik beschik niet over mijn lichaam, niet. God roept mij om dit aan hem toe te wijden. Dit is Gods eiendom in die woonplek van sy gees. Is ek bereid om heilig daarmee te leef? Die wereld waarin ons leef, druk heel tyd een mensgerichte denken op ons af. Een vrou is baas oor haar eie lichaam en kan haar baba laat aborteer. En allemaal spandeer baie aandag aan hulle lichame. Dit moet altyd jonk, bly en mooi lyk en is gerig op ons genot. Mense noem dit hedonisme. Dit gaan net oor genot. En selfbeskikking, jy is baas oor jou eie lichaam. Maar christene moet onthou, God het ons gered en nou is ons sy eiendom. Ons behoort aan Christus. En dit beteken dat hy ons beskerm en dit beteken ook dat ons geroepen is om ons aan hom toe te wy. Hy is ons eienaar. Ons is nie meer ons eiening. En as iemand jou eienaar is, beteken dat hy besluit, of sy, wat jy moet doen. Hy beskik oor jou. Nou, is dit goeie nuus? Ja, luister maar na die volgende deel van die preek. Losgekoop. Want hier die wet van die eerstgeborenes lyk aanvankelijk nie aangenaam nie. God eis dinge van sy volk. Hulle moet dit vir hom teruggee. Maar luister mooi. As jou seun jou later vra en sê wat beteken dit, dan moet jy hom antwoord, Jahwe het ons deur 'n sterke hand uit Egypte, uit die slawehuis uitgelei. Want toe Farao 'n swaarigheid gemaak het om ons te laat trek, het Jahwe al die eerstgeborenes in Egypte gedood. Van die eerstgeborene van die mense af tot die eerstgeborene van die diere toe. Daarom offer ek aan Jahwe alles wat die moederskoot oop en wat mannelik is. Maar al die eerstgeborenes van my seuns koop ek los. Nou die eerste plek, hier is die agtergrond dus van die tiende plaag in Egypte. Egypte was in rouw ondergedompel. God het hulle onderdrukking van Israël gestraf. En Farao het geweier dat God sy eerstgeborene, om God sy eerstgeborene Israël te laat gaan om hom te vereer. En daarom het God hulle eerstgeborenes afgeneem. En dit was een pijnlijke les wat nog voor dekades merkbaar was in Egypte. Farao het geen troonopvolger gehad nie. Of in al sy oudste seun is dood. Elke gezin met kinders het een kind verloor. En die Bybel sê, elke huis was daar iemand wat dood was. En dit het dus ook een blijvende betekenis vir Israël. God het Egypte met die dood van hulle eerstgeborenes gestraf, om sy eerstgeborene Israël te bevry. En daarom, sê elke pa in Israël, dit is die rede hoekom ons oudste dier aan God offer. En hoekom ons oudste seun aan God behoort. Die diere behoort aan God, en die mense ook. Maar kinders word nie geoffer nie. Israël moet ook duidelijk leer dat God geen mensenoffers van hulle vra nie. Hulle mag nie die gewoontes van die ander volke volg nie. Daar die afgode kon veel eisend en wreed wees. In Moab bijvoorbeeld het hulle hulle kinders door die vuur laat gaan, verbrand. En so aan hulle God Moloch gegee. As jou God jou kind opeis, is dit slechte nuus. Dan verloor jy hom. Nou, Israël het nou juist door Gods genade die tiende plaag vrygespring en nie hulle eerstgeborenes verloor nie. Gaan hulle dan nou toch hulle eerstgeborenes verloor? Nee. God staan hulle toe dat hulle die eerstgebore seun loskoop. Hulle kon 'n dier offer in die plek van hulle seun. En dis goeie nuus vir Israël. Toe reeds, jou oudste seun behoort aan God. En daarmee eindelijk die hele gezin. Maar in sy plek mag jy 'n dier aan God offer. Jy kan hom loskoop. En jy ontvang daarmee jou seun dus terug. Nou, vir ons klink wette dikwels hard en onbuigzaam. Wie denkt nou dat het lekker is om een wet te gehoorzaam? Wetten beperken ons vrijheid. Je mag dit en dit en dit niet doen. En eis van ons dingen, zoals belastinggeld, wat ons eindelijk voor onszelf wil houden. Maar hier vind jij verrassende goede nieuws. Gods genade klinkt duur in die wet. Onthoud wat ik in een eerdere preek over Exodus 12, over die tiende plaag, gezegd heb. Dit heeft aan Israël voorbij gegaan, vandaar die naam Passover. Maar net als hulle die bloed van die lam aan die deurposten van de huizen gesmeerd heeft. En dit was een geloofsdaad. Nou, als ons dieper kijkt, verwijst dit op die verlossing uit die zonde. Dit was een erkenning dat hulle, Israël en ons, ook onder Gods zonde, onder Gods oordeel over die zonde leed. Ons wordt herinnerd aan ons verlossing uit die slavenhuis van die zonde. Die wet op die eerstgeborenes wijst voor ons dat God ons gered heeft door een vervanger in ons plek te geven. Jezus heeft die losprijs betaald. Nou, je ziet zoveel waarheden van die geloof terug in die verhaal van die uittocht. Ons zien slavernij en bevrijding. Ons zien Gods soevereiniteit. Hij is in beheer, zelfs van zijn vijanden en van die natuur. Ons zien Gods verkiezing. Hij kiest voor Israël uit. Ons zien belofte en vervulling. Ons zien in die Pascha dat God voorbij gaat aan die zonde. En dat hulle achter die bloed van die lam schuil. En hier in hoofdstuk 13, die wet op die eerstgeborenes, is ook een venster op ons verlossing. Jezus heeft die losprijs voor ons betaald, zodat ons en ons kinders mag leven. Die hele Exodus verhaal is een model, een uitbeelding van ons verlossing door Christus. En ons behoort aan God. Dit is die boodschap van die wet op die eerstgeborenes. Dank God voor zijn genade, die geschenk van zijn Zoon in ons plek. Die dieren in die Oude Testament het voor en toe gewijs naar Christus. En nadat die werkelijkheid gekomen is, Christus zelf, het die verplichting voor ons net groter geworden, dringender. Wij jou aan God toe. Jezus heeft die prijs voor jouw leven betaald. En dit is ook een gedeelte wat ik wel eerder genoemd, maar 1 Petrus 1 is wel die heel duidelijkste gedeelte in die Bijbel wat die losprijs van Jezus verbindt aan toewijding, aan een heilige leven. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendenen van jullie verstand, wees nuchter en hoop volkomen op die genade wat jullie deel wordt bij die openbaring van Jezus Christus. Zo is gehoorzame kinders, moet jullie niet je leven inricht volgens die begeerlijkheden wat tevoren in je onwetendheid bestaan het niet. Maar zoals hij wat jullie geroepen het heilig is, moet jullie ook in je hele levenswandel geheilig worden. Omdat daar geschreven is, wie is heilig, want ik is heilig. En als jullie hom als vader aanroep, wat zonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen zijn werk, wandel dan in vrees die tijd van jullie vreemdelingschap. En hier is die verbinding met die loskoping van die eerstgeborenes. Omdat jullie weet dat jullie niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, losgekoop is uit jullie ijdele levenswandel, wat door die vaders oor geleverd is niet, maar door die kostbare bloed van Christus. Zo is een lam zonder gebrek en vlekkeloos. Wat wel vooruit gekend is voor die grondlegging van die wereld, maar in hier die laatste tijden geopenbaar is om jullie ontwil. Jullie wat hierom gloeien in God, wat mij die dode opgewekt en om heerlijkheid gegeerd, zodat jullie geloof en hoop op God kan wees. Hoor je dit? Die levenswandel, ons heilige levenswandel, is rechtstreeks gekoppeld aan die loskoping wat Jezus door zijn sterven gedoen heeft. Zijn kostbare bloed was ons losprijs. En ons levens is nou volledig zijn eigendom. Wees gehoorzame kinders. Onthoud en besef dat God jou met die hoogste prijs losgekoop het, die bloed van zijn eigen zoon, wat niet zonde gehad het nie. Hij is die vlekkeloze lam, wat die plek van ons allemaal inneem. Dit is niet nodig dat jij sterft voor je zondes nie. Jezus heeft het in jouw plek gedaan. Jijzelf en als jij kinderen hebt, jouw gezin, jouw hele toekomst, is veilig in Gods handen. Hij bevrijdt het en hij eist dit ook op in zijn dienst. Wij jou aan hem toe, samen met jouw gezin, als God dit voor jou gegeerd. Onthoud, Jezus heeft die losprijs betaald. Ons is bevrijd en ons mag leef, maar niet meer voor onszelf niet. En ons begeertes, maar voor hem. Die derde gedeelte, onthoud. Gaan we terug naar die kinders. Onthoud jullie nog die sienkie, wat die snaakse dingen gezien heeft? Wat met die eerstgeboren dieren gebeurd heeft? En vraag beginnen vraag. God wil dat ons allemaal onthoud dat Jezus ons gered heeft. Ons heeft zondes gedaan, ons was schuldig en God zou ons gestraft hebben. Maar Jezus heeft jou en mij plek ingeneem. Hij heeft die prijs betaald en aan die kruis gestraft. En het is zo mooi en zo belangrijk voor ons, dat God wil hebben dat ons dit nooit meer vergeet nu. Want ons vergeet zo gauw, toch? God help ons om te onthouden. Dadelijk na die bevrijding geef hij opdracht dat dit onthouden moet worden. Hij het vroeger al voor hulle beviel dat hulle die uittocht moest naspelen. Hulle vier die Pascha, die feest van die ongezuurde broden, elke jaar weer. En het is net alsof hulle weer recht maakt voor die uittocht. Hulle speelt die gebeuren van die nacht van die uittocht na. Hulle slag een lam. Hulle smeer bloed aan die deurposten, ook al is daar niet een engel wat door die stad gaan en die eerstgeboren is meer doodmaken in Israël niet. Maar hulle smeer bloed aan die deurposten, hulle blij wakker en hulle waak die hele nacht. En hulle zit en wacht tot God hulle bevrijdt. Dit was die gebeuren van daar die nacht. En zodra Israël in die beloofde land aangekomen is, moet hulle dit dus gaan vieren en moet hulle ook die eerstgeborenes aan God teruggeven. Nou, hier die cluster, je vindt het in hoofdstuk 12 en 13, in hoofdstuk 13 samen, die Pascha, die feest van die ongezuurde broden en die wet op die eerstgeborenes. Hier die samen is hoe God die uittocht zichtbaar gemaakt heeft, zodat Israël dit zou onthouden. En zo heeft God dit voor ons zichtbaar gemaakt. Ons is gered. Ons is zijn eigendom. Maar dingen het veranderen. Ik heb nooit iemand in die gemeente gezien wat bloed aan zijn deurposten gesmeerd heeft. Ons doen niet meer die symbolen van die Oude Testament. Maar God maakt het wel voor ons zichtbaar dat ons eigendom van Christus is. Door die doop. Die water is een teken en als daar een baba gedoopt wordt, kan je dit zien. Die water is een teken dat die zondes afgewassen wordt, dat God dit belooft. Maar die water is ook een eigendomsmerk wat God op jou plaatst. Jij en ik behoort aan Christus. Ons is zijn eigendom. Dus in die plek van die Pascha en die feest van die ongeschuurde broden en die wet van die eerstgeborenes krijg ons die doop en ons krijg ook die nachtmaal. Jezus het ons bevrijd. Die wijn dat ons drinken is het teken van die bloed van Jezus, waarmee hij ons losgekoop heeft. Dit was die prijs voor ons vrijheid. En God wil Heer dat ons dit onthoudt. En ons onthoudt dit door dit te vieren. En door mooi te kijken wanneer dit gebeurt. Want ons speelt dit in die kerk dus ook na die verlossing. Die water van die doop wijst dat je schoon gewassen wordt van je zondes. Die wijn van die nachtmaal wijst dat je losgekoopt wordt, is van Jezus, door Jezus. Laat ons onthouden. Onthoud jij is vrij en jij is nou zijn eigendom. En luister daarom naar Jezus. En bij jou aan hem toe met een gehoorzame hart en met trouwe liefde. Amen. Laten we staan bidden en God dank. Barmhartige Vader in de hemel, ons dank u dat ons ook vandaag in 2023 een loflied zing op uw naam. Dat uw naam herinnerd wordt, onthouden wordt door der duizenden mensen. En hier ons zien in die Bijbel dat u dit zo beschikt hebt. Dat u feesten en andere manieren gegeven om te herinneren, te onthouden wat u gedoen hebt. Die grote daden van bevrijding wat u voor uw volk gedoen hebt. En ook vandaag, meer dan 3000 jaar later, onthou ons dit steeds. En Heer, ons dank u dat intussen daar nog een groter gebeuren plaatsgevind het als die uittocht. Dat Christus gekomen is. En dat ons mag weet, dat ons zeker mag weet, dat hij die losprijs voor ons leven betaalt. Dat hij ons bevrijdt uit die slavernij. En Heer, ons besef niet altijd wat dit betekent. En ons verloor zo gauw daar die herinnering. En ons gaan we aan met ons levens. En ons focus op die uitdaging van die dag. Maar vandaag heeft u ons weer daaraan herinnerd dat dit voor ons belangrijk, dat dit deurslaggevend is. Dat ons die redding wat u gegeerd onthoudt. En u geeft voor ons ook feesten en tekens om dit te vieren, om dit te onthouden. Help ons om dit te gebruiken. Ons dank u voor die sacrament van die doop, wat zo duidelijk voor ons wijs en zichtbaar maakt dat ons gewassen is van onze zondes. Dat u die afwassing van die zondes belooft en dat u ook uw merkteken, uw eigendomsmerk op ons plaatst. Ons behoort aan u. Heer, ons dank u voor die eerstgeboren wet. Dat u daarmee Israël telkens weer daaraan herinnert dat hulle uw eigendom is. Help ons ook om dit te onthouden. Help ons om dit te onthouden door nachtmaal te vieren. En dan weer stil te staan bij die lichaam en bloed van Christus. Waarmee hij hemzelf als een betaling gegeerd voor al onze zondes. Ons dank u dat ons telkens weer die nachtmaal mag vieren. En ons wil vragen dat u ons zal helpen om daardoor die verlossing te onthouden en Christus te eer. Heer, ons bid voor die geloofsoordrag aan ons kinders. Geef dat die ouders oop is voor die vragen van die kinders. Tijd neem om dit te beantwoorden. Geef dat ons kinders vrij voel om vragen te vragen. En om ook als dingen moeilijk is om te verstaan, of wanneer dingen in die kerk gebeuren, wat hulle snaaks vindt, of wat niet in die wereld gebeurt niet, dat hulle ook dan die vrijmoedigheid heeft om te vragen, hoekom is dit? En dat ons dan rustig zal antwoorden vanuit die schriften. Dank u dat u ons helpt om niet in een groef te vallen, maar om te onthouden, om die schriften te onderzoeken, zodat ons dit zelf kan geloven en dit ook voor ons kinders kan vertellen. Heer, ons bid ook voor die jong mensen, wat in ons gezinnen en ons gemeente groot geworden is en niet meer deel is van een kerk of zelfs niet meer gloeien. Ons bid dat u hulle zal bewaren, dat u hulle zal achtervolgen met uw genade. Geef die ouders troost dat u een verbond met hulle gesluit hebt en dat u hulle zoekt in uw liefde. Ons bid vurig, Heer, dat hulle naar u toe zal terugkeren en weer die vreugde mag ervaren om aan Christus te behoort. Heer, ons dank u voor mooie dingen wat ons als gemeente beleeft. Ons dank u voor Johanse verjaarsdag, laas woensdag, dank u vir sy geloof, sy toewijding aan sy gesin en aan die gemeente. Ons dank u dat hy en Michelle ook vandag hulle huweliksherdenking mag vier. Ons dank u dat u die liefdevolle verhouding van die huwelik bedink het en dit ook vir hulle twee gegee het. Seën hulle met nog baie jare van trou en liefde. Ons bid ook vir Anita wat in Tanzanië werk. Gee haar vreugde in die werk wat sy mag doen. Help haar om dit te doen en dit trou uit te voer. En help haar ook om aan u te denk en aan ons gemeente verbonden te bly terwyl sy daar is. En gee dat ons saam die eenheid in geloof mag ervaar. Heer, ons dank u vir die Indaba wat gister gehou kon word hier in ons kerkgebouw, dat die kerke by mekaar gekom het om een tussentijdse bespreking te doen van die werk van die deputaten. Ons dank u, Heere, vir al die werk wat door deputaten gedoen is, gedoen wordt. En ons wil bid dat u daar die werk verder sal sien tot opbouw van die kerke. Ons bid ook vir ons susterkerk in Nederland, waar daar groot verwarring en verandering is, waar die eenheid bezig is om te verbrokkel. Heer, ons bid dat u trouw sal gee aan uw woord, dat u vir die lidmate geloof sal gee in die waarheid en die kracht van uw woord. En ons bid dat u eenheid sal gee in die verstaan van uw woord. Heer, ons dank u dat ons vanuit Nederland en ook vanuit andere susterkerken ondersteuning ontvang voor ons zendingwerk, voor theologische studenten en hulle opleiding en voor hulpbehoevende kerken. Ons dank u dat u ons zo aan ons susterkerken verbindt. En ons dank u voor die hulp wat ons van u door hulle ontvang. Heer, u ken ook die moeites en die vragen, die onzekerheden wat daar is oor die financiële situatie voor en toe. En ons wil dit aan u voorleggen, Heer. Help ons allemaal samen als kerken om dit niet vanuit de angstige perspectief te bekijken, nie, maar om op u te vertrouwen dat u voor ons zal geven wat u nodig acht. Voor die dingen wat u ons roept om te doen. Help ons om ook te kijken naar hoe ons dingen doen. Dat als daar verandering gemaakt moet worden, geef dan wijsheid, Heere, om verstandige besluiten te nemen. En om dit op een gelovige manier te doen. Help ons kerken om voortdurend naar u te kijken. En om trouw te wees in die uitvoering van ons taak. Heer, ons bid al hierdie dingen en ons dank u in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Dat ons nou die Heere dien in ons offergaves. Daarna zing ons gesang 430, vers 3, 4 en 6. Omdat ons Gods eigendom is, wil ons leven aan hem toewijden. Maar ons is zwak en daarom vraag ons die kracht van die Heilige Geest. Ons mag nou die zegen van God ontvangen en zijn vrede naar ons huis toe samenneem. Die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.